Hofstreek FM.
Hofstreek FM.
Het gebeurt vaker dan u denkt. Blikseminslag in uw woning of bedrijfspand. In één klap al uw elektronische apparatuur kapot. Voor een simpele en effectieve oplossing kijk je op mbb20.nl. Aardingsinstallaties, bliksembeveiliging, overspanningsbeveiliging. MBB Twente zorgt voor afleiding. Kijk op mbb20.nl.
Tentije Keukens Hengevelde. Rust, gemoedelijkheid, sfeer en doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Typische woorden en uitspraken die de Twentse streek omschrijven. En midden in deze streek is Tentije Keukens gevestigd. Tentije Keukens geeft betrouwbaar advies in een gemoedelijke sfeer. Prijs is prijs, duidelijke afspraken en een goede service. Dat is waar Tentije Keukens voor staat. Kijk ook eens op www.tentijekeukens.nl.
Geen hoogtevrees, vind je bliksemcarrière. En kijk op mbb20.nl voor een knallende baan.
Shell Service Station Hoef. Bij ons kunt u 24 uur per dag tanken, uw auto laten wassen of een boedelbak huren. Uiteraard hebben wij een uitgebreide shop en u kunt bij ons airmiles sparen. Shell kwaliteit en toch scherp geprijsd. Shell Station Hoef vindt u aan de Entenseweg in Goor.
Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT Nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Goedemiddag luisteraars, het is zaterdag 4 minuten over 12. HVT Nieuws. Welke onderwerpen kunt u vandaag van ons verwachten? De opvang voor jeugdige asielzoekers in Diepenheim wordt met 5 jaar verlengd. In de studio Hanni Rohaan. In de Hof van Twente is dit weekend en komend weekend wordt de Lichtjesmiddag georganiseerd. Jan Meutstegen, bestuurslid van de BAB, vertelt hierover. Volgende week zaterdag is de tweede editie van de Goorse Wintermarkt. Van twee van de organisatoren, Niek Hietbrink en René Kamphuis, horen we wat we daar kunnen verwachten. Edwin Scheperman, raadslid van de VVD, wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe wethouder in Goor na vertrek van Wim Meulenkamp naar de Tweede Kamer. Presentatie vandaag Mart Hakkert, Riet ten Duis, columnist Henk Bom en achter de knoppen zit Geert Wolf. Eerste onderwerp, Mart.
Ja.
Waar zullen we eens mee beginnen?
Volgens mij beginnen we met de heer Scheperman.
Nou,
ja,
een goed idee.
We zijn natuurlijk wel heel benieuwd of de heer Scheperman nog slaapt. Want het wordt nog spannend, begreep ik.
Ik slaap heel goed, ja.
Oké.
Ja, ja. En ik hoop dat het niet spannend wordt.
Oké, ja.
Maar het zou kunnen, ja.
Ja, want wat kunt u ons meenemen in hoe dat dan volgende week gaat? Of hoe het proces er naartoe is gegaan en waar we nu staan?
Zo, dat zijn een heleboel vragen. Ja. Waar wil je mee beginnen? Met het proces waar, hoe we hier aan zijn gekomen?
Ja. Ja.
Dus nou ja, dat begint eigenlijk natuurlijk dat de huidige, hij is geen wethouder meer, Wim Meulenkamp, gebeld werd door de VVD. Mm-hmm. Of hij interesse had om wellicht naar de Tweede Kamer te gaan. En daar heeft hij toen ja op gezegd. En in datzelfde telefoontje zei Wim Meulenkamp toen tegen mij van, ja, moet jij eens nadenken of je misschien wethouder wil worden.
Mm-hmm.
En daar begint het dan en dan moet je natuurlijk gaan nadenken.
En moest je daar lang over nadenken?
Ik heb er wel een weekje over nagedacht, want het behelst natuurlijk toch wel wat. Het, het is niet even iets wat je erbij doet. Je bent gewoon daardoor helemaal opgeslokt de hele week.
Mm-hmm.
En het brengt ook andere verantwoordelijkheden met zich mee. Maar ja, goed, uiteindelijk plussen en minnen. Dan zoek je een balans. En toen dacht ik, dat moet ik gewoon gaan doen. Mm. Het is natuurlijk ook gewoon een eer om dat te doen. Laten we eerlijk zijn, ik vind dat echt.
En wat waren voor u dan de plussen?
Inderdaad, de plussen, daar moest ik eerst naar zoeken. Ja, je moet natuurlijk gaan voorstellen van wat betekent dat dan? Hè? Wat kun je dan wat betekenen voor die samenleving? Wat houdt het in? Dus je gaat kijken, wat ga je dan eigenlijk doen?
Mm-hmm.
Nou ja, dan als je er goed over nadenkt en je hebt een beetje vertrouwen in jezelf, dan kwam ik tot de conclusie dat ik denk dat ik wel wat kan betekenen. Dat ik mijn ervaring, mijn levenservaring, maar ook wat ik heb gedaan in mijn leven kan meenemen en in kan brengen.
Ja, en misschien aardig om even te vragen wat u zoal gedaan hebt.
Een heleboel dingen.
Ja,
ik ben eigenlijk mijn hele leven al wel ondernemer geweest. Vooral kleine ondernemingen. Dus nooit met heel veel personeel, want dat vond ik al snel ingewikkeld.
En wat voor soort ondernemingen?
Makelaarsbedrijf, financiën, hotel, consultancy. Dus verschillende dingen. Horeca. Nou, dus verschillende dingen.
Even, wat is uw opleiding?
Ik heb personeelsmanagement gestudeerd, heette dat toen. Dus dat zou je nu, geloof ik, HR noemen.
Ja. Mm-hmm.
Dat heb ik gestudeerd. En ik heb nog een paar jaar in Amsterdam gestudeerd, arbeidssociologie. Heb ik niet afgemaakt. En toen ben ik de horecawereld ingestapt. Gewoon lerend, zeg maar, groeien.
Die arbeidssociologie, dat heeft eigenlijk, is dat een iets andere inval dan die saleshoek,
ja,
waar u eigenlijk vooral in zit.
Ja, dat is, ja, nou ja, het gaat allemaal over mensen. Dus in die zin zit er wel een soort, als ik met mensen bezig ben, dan schijn ik dat wel interessant te vinden. Dat heb ik geleerd. En dat is natuurlijk hier ook. Hè. Het gaat hier natuurlijk uiteindelijk allemaal om mensen. Inwoners van Hof van Twente, ambtelijke organisatie, Hanny als collega. Dat speelt natuurlijk allemaal een belangrijke rol.
Mart had het net over de plussen.
Ja.
En heb je al veel plussen gehoord, Mart?
Ik heb nog niet heel veel plussen gehoord. Ik heb voornamelijk achtergrond gehoord.
We gaan verder met de plussen.
De plussen die ik zie als wethouder, wat ik kan betekenen. Mm-hmm. Ja, dat moet ik natuurlijk ook nog bewijzen. Maar ik denk dat je, als je het goed invult en je eigen persoonlijkheid erin brengt, dat je wel een bijdrage kan leveren aan de doorontwikkeling van Hof van Twente. Uiteindelijk doe je het daar natuurlijk allemaal voor.
Er zat Wim Meulenkamp, die was echt voor eigenlijk buitengebied, landbouw,
ja.
Milieu.
Duurzaamheid, ja, duurzaamheid. Economie. Ja.
Zijn dat ook uw interessegebieden?
Een aantal zijn echt wel interessegebieden die ik nu heb in de portefeuille.
Zoals?
Economie, vrije tijdseconomie. Hè, dus dat is de horeca, de ontwikkeling van alles. Toerisme is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in Hof van Twente. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Ruimtelijke ordening, dat is de hoofdmoot wel van de portefeuille. Ja, dat is natuurlijk interessant. Dus wat ga je doen in Hof van Twente? Wat ga je ontwikkelen? Waar ga je dat doen? Hebben we de grond? Dat zijn allemaal issues die wel heel interessant zijn. Waar ik echt wel affiniteit mee heb, ja. Maar ik heb ook werk en inkomen. Dat is iets waar ik wat minder ervaring in heb. Dus daar moet je dan je affiniteit wat ontwikkelen.
En volgens u, waar hangt zeg maar de nadruk? Is dat persoonlijkheid in combinatie van in de wethoudersrol versus wat u kan betekenen vanuit de gemeente? Of gaat het gemeentebeleid voorop en vult u dat in? Hoe kijkt u daarna?
Dat is een ingewikkelde vraag. Ik denk dat ik dat ook even nog moet leren. Mm-hmm. Hoe dat precies zit.
Mevrouw Raan, hoe kijkt u daarna?
Mm-hmm. Ik denk als wethouder ben je natuurlijk, je werkt in opdracht van de raad. Mm-hmm. Maar ik denk dat je voornaamste rol is toch wel de verbinding tussen het uitvoeren, de balans daarin vinden, met name het gesprek voeren, ook met de diverse partijen.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk nog wel wat je aan de voorkant misschien niet als wethouder verwacht, maar wat ik zelf nu, in die ruime anderhalf jaar tegenkom, dat het allerbelangrijkste is.
Ja, ik denk de mensen het belangrijkste. De mensen,
meneer Mertz zeggen.
Ja.
Ik zeg even uw naam, dat de mensen weten wie nou
reageert. Ja. Nee, maar ik denk dat het wel zo is. De bevolking verwacht van een wethouder dat ze ook met hen praten en niet alleen vanuit de gemeente werken.
Ja.
En dat zie je bij de een wel meer als bij de ander. Is het de laatste jaren wel beter geworden, vind ik.
Ja.
En dat ze niet meer zo van bovenaf. Maar er zijn er natuurlijk nog bepaalde tendensen. Dan kun je in dit nacht wel zien hoe je dat aanpakt.
Ja.
He, als je met mensen overlegt, dan kun je zaken van elkaar krijgen. Ook wel ook over de moeilijkste onderwerpen, denk ik. Ook, je krijgt straks zelf het onderwerp, heb ik begrepen.
Ja.
Nou, als je dat overlegt met de mensen, dan kom je heel ver. Je moet ze niet alles maar zo even zo op het dak gooien.
Nou, dit is toch eigenlijk gewoon even een mooie
coachingsgesprekje met meneer. Maar dan denk ik dat de mensen zo denken. Zo denken de mensen toch?
Nou, maar ik ben het helemaal met u eens.
Is dat zo?
Ja, zeker.
De meesten hoor je zo praten. En
het is misschien een nawoord, maar je bent natuurlijk wel dienstbaar. Je moet de dienste zijn van de samenleving.
Is dit iets wat u in de afgelopen 5 jaar, u bent 5 jaar raadslid nou voor de VVD hier. Is dit iets wat u ook daadwerkelijk ervaren hebt? Dat u in contact met mensen dingen hebt kunnen bereiken?
Ja. Is eigenlijk denk ik wel de enige manier.
Heb je ook voorbeelden van?
Dingen heb kunnen bereiken. Kijk, dat is natuurlijk ingewikkeld. Je hebt natuurlijk allerlei dingen waar inwoners zich druk om maken. En als je dan in gesprek gaat, dan gebeuren er 2 dingen. 1, je begrijpt het zelf goed. Ja, je hoort eerstehands van wat vinden mensen nou echt. En vervolgens kun je dan natuurlijk in je rol als raadslid, kun je ook kijken, wat kan ik daar dan mee? Want je hebt wel invloed. En als je die dan kan gebruiken, dan help je een proces naar een goed einde komen. Dat lukt niet altijd natuurlijk. Hè? Ik merk wel als raadslid dat je heel vaak aan het einde van een traject, zeg maar, betrokken raakt. Dus niet zozeer in de periode daarvoor. En soms dan merk je gewoon, dan is het eigenlijk al te laat. En te laat betekent dan zijn de beslissingen eigenlijk al genomen. Dan is alles al te ver. En dan kun je niet meer direct wat doen. Dat is wel eens soms frustrerend. Maar ja, het overleg met iedereen, dat helpt jezelf begrijpen. En helpt ook gewoon vooruitkomen.
We zijn nu even bij het stukje geweest, hè, van de aanloop naar komende week. Mm-hmm. Hoe gaat het nu verder? Want begreep volgende week dan komt er een stemming.
Ja, je hebt de gemeenteraad stelt de wethouders aan, hè, die, die bekrachtigt dat. En dat gaat met een geheime stemming, gewoon op briefjes nog. En dan zet je dan op ja of nee. Of misschien volgens mij kun je ook nog een alternatief opgeven, weet ik niet. Kan dat ook nog, Annie? Kun je ook nog een alternatief?
Volgens mij is het ja en nee.
Ja, het zal ja en nee zijn. En dan, ja, dan is het spannend natuurlijk wat eruit komt.
En wat zijn de verwachtingen? Is het zo dat eigenlijk de verwachting is van ik ga het worden? Of is het echt spannend?
Nee, mijn verwachting is wel dat doorgaat, ja.
Mevrouw Rohaan?
Maar het zou spannend kunnen zijn.
Ik ga ervan uit dat dat doorgaat.
Nog even terug op die landbouw, het buitengebied. Want dat was natuurlijk echt wel het onderwerp van de heer Meulenkamp. Uh-huh. En ik ken een partij die heel erg bezig is met het buitengebied altijd wel, volgens mij, mevrouw Rohaan. Dat
klopt.
Ja, GB. En... moet er dan iets gaan veranderen? Krijgen we dan ook een portefeuillewisseling? Dat
dat moet uiteindelijk nog in het college beslist worden. Maar we zijn nu al wel in kaart aan brengen. Wat ligt er allemaal aan taken? Waar liggen de affiniteiten bij partijen? En misschien gaat daar nog wel een switch plaatsvinden. Maar dat wordt uiteindelijk in het college, nadat de heer Schepeman geïnstalleerd is, gaan we daarover kijken. Maar we zijn er nu al wel over in gesprek.
En wat is dan wat wil je het allerliefst? Welke portefeuille? U mag nou vrij kiezen.
Ja.
Niemand heeft er een.
Vrij kiezen?
Vrij kiezen, maar wel in de portefeuilles die er zijn. Dus,
weet je, als ik vrij mag kiezen, dan is die portefeuille die Wim had, is een prima portefeuille. Maar zoals Annie al zegt, er is wel een kans dat we wat schuiven, dingen zullen verschuiven.
En wat zijn dan die accenten die verschuiven? Of willen dat verschuift?
Ik zou dat graag nu direct vertellen, maar dat moet nog besloten worden. Dus het is een beetje gek dat ik hier dan op de radio ga roepen wat we gaan beslissen.
Okay, ik begrijp
als
dat
het dan niet besloten is. Ja, ik kan dat niet. Maar dan gaan
we
dingen
proberen graag.
En ik begrijp dat daar al wel over gepraat is. En het eigenlijk al wel een beetje weet. Maar dat horen wij na de 19e, horen wij dat ook allemaal.
Ja. Als we het officieel in de eerste collegevergadering, dan gaan we dat samen besluiten. En dan kan je dat naar buiten brengen.
Ik wens u heel veel succes.
Ik
hoop jullie dat u de 19e gekozen gaat worden.
Dat hoop ik ook, ja. En dan nodig me vooral weer uit, dan kom ik hier juichen.
Prima. En wij gaan naar de column van Henk Boon.
Dit is Hofgeschal met vandaag Henk Boon.
En de titel luidt Flapdrol. Als je tijdens een voetbalwedstrijd vanaf de zijlijn de scheidsrechter uitscheldt voor flapdrol, is dat dan een reden om de wedstrijd te staken? Tijdens de recent gespeelde derby tussen Twente en Hector schalde dat woord, afkomstig van de spelersbank van Twente, over het veld. Het werd de prelude op het stilleggen van de wedstrijd, omdat er nog meer vervelende opmerkingen werden geroepen richting scheidsrechter. Kijk, appelflap, dat mag. En dat de tweede lettergreep van flapdrol een vervelende connotatie heeft, dat hoeft geen uitleg. Daar staat tegenover dat drollig ook kan worden geïnterpreteerd als kluchtig of grappig. Een flapdrol kan zelfs duiden op een trut of, nog erger, een zogenaamd fatsoenlijke vrouw van lichte zeden. Kijk, dat was Angela de Jong ontgaan in haar recensie over het Sinterklaasbezoek aan de heren van Vandaag Inside. Zij denkt dat alleen mannen flapdrollen kunnen zijn. Maar daar ging het niet om tijdens de Goorse derby. De scheidsrechter voelde zich kennelijk beledigd toen hij voor flapdrol werd uitgemaakt. Net zoals de agent die op 20 juni 1913 in Sneek door een veehandelaar werd uitgescholden voor flapdrol. De rechtbank oordeelde dat de agent de betekenis van het woord niet kende, maar dat hij zich toch beledigd had gevoeld. De veehandelaar werd tot 3 dagen gevangenisstraf veroordeeld en omdat hij tijdens de zitting niet kwam opdagen, maakte de rechter er 10 dagen van. Dat belette gelauwerde schrijvers als Edu Perron en Menno Ter Braak niet om in hun teksten te grossieren in flapdrollen. In 1931 had Ter Braak zelfs een vooruitziende blik toen hij schreef dat de wereld door imbecielen en flapdrollen wordt geregeerd. Er werd pas over taalverruwing gesproken toen voormalig SP-leider Jan Marijnissen minister Bert Koenders van Ontwikkelingssamenwerking in 2009 in een kamerdebat uitmaakte voor flapdrol. Aan de bar had hij dat vervelende woord nog mogen gebruiken, maar niet in het parlement. Nou is een kamerdebat geen voetbalwedstrijd. Toch mag een scheidsrechter zich kennelijk beledigd voelen en 22 spelers naar de kleedkamer sturen als iemand vanaf de zijlijn flapdrol begint te roepen. Een vent van niets, volgens de dikke Van Dalen. Want daar staat flapdrol gewoon vermeld. Eigenlijk best wel drollig.
Vandaag, morgen, volgende week zaterdag en volgende week zondag wordt er op de begraafplaatsen op vier plekken in de Hof van Twente een lichtjesmiddag georganiseerd. In de studio aanwezig de heer Jan Meutstegen. Hij is bestuurslid van de Belangenvereniging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente.
Ja, dat klopt.
De B.
Ja, de BAB. Gemakshalve bij de gemeente praten we altijd over de BAB.
Kijk.
Veel makkelijker, want anders dan wordt dat zo'n lang verhaal.
Ja.
Ja.
De lichtjesmiddag. Wat... is dat?
Ja, dat is een herdenkingsbijeenkomst. En we gedenken de alle overledenen van de laatste jaren. En dat is ook de algemene begraafplaats. Want Dat is van de gemeente. De beheerder is de gemeente. En dan hebben we, 2013 zijn we de eerste keer hebben we dat gedaan. Daar zijn we begonnen. En dat hebben we toen samen met de gemeente hebben we toen afspraken gemaakt. En wij zijn de organisator en dan zijn er wat ondersteuners. De begrafenisondernemers die actief zijn in Helft van Twente. Die ondersteunen dat ook. En natuurlijk heel veel vrijwilligers heb je erbij nodig.
En is daar, is daar veel belangstelling voor?
Ja, dat is verschillend. Als je Markelo neemt, is heel groot. Ik begin met de grootste. Daar zijn heel veel mensen die daar komen. We hebben al een keer over de 400 graflezingen uitgegeven. Dat is toch een groot aantal.
Ja.
En dan in Goor is meestal om de 200, tussen de 200 en 300. Maar het ligt een beetje aan het weer soms. Dat
is nog wel weer behoorlijk, 200 toch?
Ja, ja, zeker. Ja, zeker. En dan en Diepmeem en Delden, die zitten ongeveer op 100. Ene keer is 75, de volgende keer 110. En dat kan best zijn. Dat is gewoon dat ligt ook aan de grootte van de begraafplaats.
Ja, begrijp ik. En wat gaat daar gebeuren?
Nou, die mensen komen gewoon om 4:15 binnen. Dan krijgen ze een graflichtje in de hand gedrukt. En dan om 5:00 is de officiële opening. Op alle begraafplaatsen dezelfde tijd. En dan is het een gedicht, of een kort verhaal, of een gedenking, hoe je het ook wil noemen. En dan is het een moment van stilte. Daarna is er een gedicht, of weer een kort verhaal. Maar ook soms, we hebben een harmonica, iemand die met een harmonica speelt, enzovoort. En dan komen daar de midwinterhoorns, komen er ook altijd tussendoor spelen, zo over de hele begraafplaats. En dan is het eigenlijk al afgelopen, wordt afgesloten.
En gaan dan de mensen ook naar het graf?
Gaan de mensen met hun grafvliegen, kunnen ze dan naar een plek van het dierbare waar die ligt, of in een urn. En sommige mensen hebben dat natuurlijk niet. Sommige mensen hebben ze thuis staan, mogen ze meenemen naar huis. Of we hebben een hart tegenwoordig. Een aantal jaren hebben we zo'n mooi verlicht hart.
Mm-hmm.
Dan kunnen ze daar inzetten.
Kijk.
En daar wordt ook gebruik van gemaakt.
En ik dacht net even dat dan op al die momenten, op al die begraafplaatsen, dat gelijk georganiseerd werd. Maar dat is niet zo, hè?
Nee.
Vanmiddag
gaan we straks naar Diepenheim. Want de verveling begint meestal om 3:00 als middags om spul allemaal klaar te zetten.
Mm-hmm.
Alle verlichtingen, zo, fakkels, vuurkorven. Dan is dat... begint dan om 4:15, dat is vanmiddag, dus 9 december is vandaag, in Diepenheim. Morgen in Markelo, ook in dezelfde tijd, 4:15. En dan volgende week zaterdag in Goor. En dan 17 december, dat is op zondag in Delden. En dan sluiten we af. En zo draait het elk jaar door. Volgend jaar gaat Delden dan weer naar voren.
Kijk.
Dat schuift gewoon door.
En u zei van, wij organiseren dat eigenlijk ook wel een beetje samen met alle begrafenisondernemers?
Ja, die zijn meestal aanwezig. De begrafenisondernemers, de meesten zijn wel aanwezig met uitgifte. Met uitgeven van de graflichtjes staan ze meestal
en
vooraan.
En hoe wordt het gefinancierd? Want u zegt al, graflichtjes
ja,
moeten komen.
Nou, maar er is toch een behoorlijke vrije gift te geven de mensen. Hoor. Dat is, valt best mee.
Oh, dat doen de mensen die daar komen?
Die geven een vrije gift. En dan kun je ongeveer, laat maar zeggen, 50-50. En de rest moet de sluitpost is, de begrafenisondernemer.
Ik las het net al voor van die belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente.
Ja, heel lange naam.
Ja, doen jullie nog meer dan die lichtjesmiddag?
Ja, we in verleden hebben we nog wel meer gedaan. In Delden hadden we een groep die daar dan schoffelde en de oude begraafplaatsen, de oude graven daarvoor aan netjes proberen te maken om een beetje een mooier aanzicht te krijgen als je in de begraafplaats ook kwam. Maar die zijn nog allemaal in het zachte, die groep. En dat is tegenwoordig met vrijwilligers steeds moeilijker. Hè? Die groep die is helemaal, dat doen we niet meer.
Probeer je wel om nog
ja,
te
als
krijgen?
De belangstelling is, en er zijn wel eens mensen, waarom doe je dat niet meer? Maar als de belangstelling is, kunnen we dat zo opstellen. En ook, we deden ook vroeger een wandeling, zeg maar, over de begraafplaats in Delden. En er zijn wel meer begraafplaatsen waar dat misschien eventueel zou kunnen. Maar daar was meestal al 20 tot 25 man met zo'n wandeling. Vonden ze interessant. Maar je moet ook een persoon hebben die dat een beetje kan. Hè? Die er geschikt voor is. En die dat wil.
Die er iets over
dat is tegenwoordig ook zo. Je moet wel willen.
Ja, je moet willen. Natuurlijk moet je willen. En kunnen. Ja.
Dus, die vrijwillig is belangrijk.
En wat hoort u terug op zo'n avond als u mensen spreekt? Waarom mensen er zijn of waarom ze het belangrijk vinden?
Ja, wat hoor je terug? Als je er begint met organiseren, dan sta je helemaal... sta je denk van, hoe zal dat gaan? En hoe zien de mensen, kijken ze daarnaar? En is dit wel goed? Ziet er dat wel goed uit, dat programma? Je beweert het allemaal. Ze willen hier niet veel bombardie in deze gemeente. Mm-hmm. En heel veel heisa's wilden ze niet. Het moet kort en bondig zijn. En dat lukt behoorlijk.
En is dat ook wat u zelf wil, kort en bondig? Of is dat omdat ze het hier niet willen?
Ja, ik denk het wel. Ja, nou, daar sta ik ook wel achter. Maar in Goor is het iets andere plaats, zou je zeggen. Dat is, hebben ze wel eens gezegd, ja, kun je niet meer doen. Je hebt ook, zoals in Hengelo doen ze dat, hebben ze een hele route verlicht. Dat hebben we hier ook wel. Alles is verlicht. Ook wel op meerdere plekken. Maar andere plaatsen hebben daar één route verlicht. En dan loopt iemand vooraan met zo'n lantaarn. En dan gaan de mensen erachteraan. En dan gaan ze naar de verschillende graven. Dan zie je dus iedereen elke keer wegduiken daarin en daarin. Ja, dat is ook. En dan. En dat is per begraafplaats wel verschillend. Ik ben in Bonnen geweest, ik ben in Lochem geweest. In het begin weet je niet om te kijken hoe dat allemaal was. En in Deurningstraat in Hengelo ben ik niet geweest, maar wel aan de Onzalsstraat. En daar. Ja, dat is allemaal verschillend. En die was ook heel rustig, maar dat is dan zo'n gang, noem je dat. Dan loopt er voor en dan kun je dus meegaan. En dan is er voor de tijd ook een spreker die dan een heel verhaal houdt. En kun je koffie drinken. Sommige plekken doen ze dat ook. Maar dan moet je allemaal vrijwilligers voor hebben. En als we één begraafplaats hadden, bijvoorbeeld in de Hof van Twente, dan was dat makkelijker. Maar met vier is toch wel... Je kunt geen stiefkinderen maken. Hè? Je moet overal hetzelfde doen.
Dat is waar.
Ik heb de vraag niet beantwoord wat de mensen nou vinden. Ja. Maar er zijn ze wel. Ja, dat schiet me door een keer. Maar het is wel zo dat mensen toch heel verschillend reageren. Je denkt altijd dat het zolder is, maar het is niet zo. Elke man en vrouw en kind en opa en oma is allemaal verschillend.
Ja.
En dan de een komt met de hele familie, de ander is alleen. Heel verschillend. En ook, wat me wel opvalt de laatste jaren is ook dat er veel meer. Ook families komen, ook met kinderen gewoon. Ja. En dat is ook de bedoeling ervan. Het moet gewoon een familie gebeuren worden, dat iedereen daar gewoon welkom is. En dat ook, maar de eenvoudigheid, het moet niet te veel bombardisch zijn. Dat wil
beetje Twents gewoon.
Ja, doe maar gewoon normaal.
Ja,
ja, dat klopt.
Als ik hoor van de aantallen, dan denk ik dat het een heel goed... Ja, initiatief. Het bestaat vanaf 2013, dus al 10 jaar, maar lijkt me heel erg goed. Dus ik weet niet, kan je hier ook succes? Ja, natuurlijk. Ik hoop dat het hele goede avonden worden. Ja,
dankjewel. Ja.
Mirre wien te hoorn, was zo groots op gang. Ik broek geel schintoeter en moet katstekken verslaan. Le Blanc zegt te pasten op, daarom is er repertoire. Ha, dat kreeg ik met mijn gat alleen al makkelijk voor mekaar. Door zij de reden te zien les naar hem deur te gaan. Het doet mijn vals te lange, zien een lomp en vals te groot. Die duur met dom verdacht en is nog uit niet dood. Het is weer uitverkoop. Ik kan geen poot verzetten of ik heul in al een roep. Als de kwaaie geesten door vuur op de laps omgaan, ben ze in mijn kop met die ram weer op gaan staan. Meer wien te horen, meer wien te horen, wat lul op met uw voet. Meesterig komt ze op weer hem, aan geen nooit te kort. Met de dode poezen ligt me soezen in een kop. God meer op te ziet in leuwen als dan houdt erop.
Ja, we zijn weer terug in de studio. Dus waar we net aandacht besteden hadden aan de lichtjesmiddag, gaan we nu naar mevrouw Raan, die bij ons in de studio is. Van de week kwam het nieuws dat de vergunning is verlengd in Diepijn voor de opvang van de minderjarige vluchtelingen. Dat is aanleiding dat we hier gevraagd hebben in de studio. Was dat een moeilijk besluit om die vergunning te verlengen?
Dit was eigenlijk geen moeilijk besluit.
Nee.
De eigenaren hebben dat bezoek bij ons neergelegd.
Ja.
We hadden afgesproken, we gaan een jaar kijken hoe het met elkaar gaat.
Mm-hmm.
Loopt het allemaal? Nidos wil wel verder. En Youcare, dat is de groep die de jongeren begeleidt, ook wel.
Mm-hmm.
Die gaan wel waarschijnlijk eerst voor 2 jaar verlengen. Omdat we natuurlijk niet weten hoe de wereld er over die tijd is. Maar in principe hebben ze een verlenging nu. Zou het wel 5 jaar verlengd kunnen worden.
5 jaar waar de begeleiding voor 2 jaar verlengd wordt. In eerste instantie.
Nu, ja.
En die begeleiding is die begeleiding door Youcare.
Ja, Nidos is de partij die de voogdij heeft over deze jongeren. En,
dat is een andere partij dan de COA, zeg maar.
Ja, want eigenlijk zijn dit gewoon echt al statushouders.
Okay,
dus het zijn jongeren die gewoon in Nederland mogen blijven.
Ja.
Maar nog eigenlijk te jong zijn om zelfstandig te gaan wonen. En die krijgen dus een voogd vanuit Nidos. En die zorgt voor een zorgpartij. En in dit geval is dat Youcare.
Wat is de leeftijd van die groep die daar...
Die zit tussen de 15 en de bijna 18.
Oké, en die verlenging
en
van...
En 18.
Ja, eentje is nu 18. Maar daar moeten we nog een woonplek voor zoeken.
Ja, want hoe gaat dat?
Ja, dat is best wel lastig. Want in Hof van Twente hebben we natuurlijk weinig appartementen of huizen die geschikt zijn voor alleenstaan. En daarbij komt ook nog dat ook heel veel jongeren wel aangeven, ja, wat natuurlijk onze jongeren ook wel hebben, dat ze misschien liever eerst eens naar de grote stad willen.
Ja.
En dan moeten wij daarin bemiddelen en zorgen dat daar ergens een plekje is. En dat is natuurlijk best wel moeilijk, want iedere stad en plaats heeft zijn eigen doelgroepen al die geplaatst moeten worden.
Ja.
Dus dat is nog wel even een hele klus.
Maar als even de jongere 18 wordt, dan is het dan ook zo dat ze dan daar niet meer, in principe niet meer mogen blijven, omdat die ruimte dan weer is voor een andere.
Klopt. Behalve als het nog blijkt dat het langer nodig is, zou er nog wel een tijdje verlenging kunnen zijn. Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe een jongere zich ontwikkelt.
Mm-hmm.
Maar in principe is het wel de bedoeling dat we dan de doorstroom gaan krijgen.
En hoe ziet het maatwerk dan, die doorstroom? U geeft net aan van, ik wil misschien gaan naar de grote stad. Maar ja, ik kan me ook voorstellen als je 5 jaar in Diepijn woont, dat je daar ook een soort van aard. Dus hoe gaat dat?
Ja, dan is het dat wij in overleg zijn met de woningcorporatie om te kijken van waar kunnen wij deze jongeren vestigen.
Ja.
Maar goed, de woningnood is gewoon heel erg hoog.
Ja.
Er komen heel weinig huurwoningen vrij. En dat geldt hetzelfde voor statushouders.
Ja.
Als het er niet is, dan is het er niet.
Nee.
En dat is best wel lastig.
Want in principe horen deze jongeren die hier zijn, horen die wel bij de taakstelling, het aantal mensen dat jullie per jaar moeten plaatsen?
Ja, zij tellen voor onze taakstelling als statushouders mee. Dus dat gaat ook van het jaarlijkse aantal af.
Dus in principe is het nou ook zo dat ze nu ook, nou ze hier wonen, ook eigenlijk wel voor ze, dat ze niet meer terug kunnen worden gestuurd. Ze moeten hier dan ook een huis krijgen.
Ja, ja. Zij zijn echt, in Nederland mogen zij blijven.
Ja, maar ja. Ook in de Hof van Twente.
In principe zijn zij aan Hof van Twente toegewezen. Ja. Ja.
Dus het probleem ligt eigenlijk wel heel erg bij ons. Jullie, ja. Van ja. Hoe komen we aan huizen?
Ja, klopt. Zijn ja, dat daar... is voor alle statushouders natuurlijk, want we hebben ook gezinnen op de lijst staan van 10, een gezin van 8 en een gezin van 7. Ja, niet ieder huis is geschikt en er wordt natuurlijk wel heel makkelijk geoordeeld waar jullie moeten plaatsen. Maar je kijkt ten eerste van, wordt een gezin daar gelukkig van als die zo op elkaar zitten in een huis? Mm-hmm. Maar wat doet dat met een buurt, hè? En met de buren? En daar kijken wij wel kritisch in mee van, het moet ook binnen een wijk, mensen moeten ook een kans krijgen om daar goed te kunnen aarden. En dat geldt voor onze mensen, die bij ons wonen dan al in de huizen ernaast, maar ook voor het gezin zelf.
En hoe moet het dan met die jongelui die daar nu zitten en die moeten naar hun 18 en daar is een beetje ruimte, dan mag iets later, moeten ze toch woonruimte krijgen? Die is er niet.
Nee.
En toen?
Nou, we zijn nu bezig met een beleid te ontwikkelen. Dat komt ook, we hopen nog voor januari bij ons, in ieder geval al in het college. Ik heb het stuk nu net van de week helemaal doorgenomen en gekeken. Om te kijken van wat kunnen wij doen met mini-huisvesting, met flexwoningen en waar hebben we daar ruimte voor. Dus dat zijn we ook voor de Hof van Twente in kaart aan het brengen. En dat is dan niet alleen natuurlijk voor alleen reizende statushouders, maar dat is ook voor onze eigen jongeren die op zoek zijn naar de woning. Of soms voor ouderen. Of soms voor spoedzoekers, mensen die in een echtscheiding terechtkomen en toch eigenlijk snel ook wel een woning moeten hebben. Dus ook voor die doelgroep willen we toch wel wat gaan ontwikkelen.
En wat gaan ontwikkelen, waar moet ik dan aan denken?
Aan flexwoningen.
Die je zo alle minuten daar neer kunt
zetten. Voordeurdelingen, dat allemaal toelaten. Dus eigenlijk komt een heel breed beleid waar we naar willen kijken wat biedt mogelijkheden.
En op welke termijn moet ik dan ongeveer denken dat u denkt dat het gerealiseerd zou kunnen worden?
Nou, ik hoop dat we daar volgend jaar wel mee aan de slag kunnen. Okay. Zeker met die flexwoningen.
Okay. Ja. Mart had het net over 2 jaar nog die begeleiding. Of misschien zei u dat, weet ik niet. Maar ik dacht Mart. En dat is die begeleiding van YouCare.
Ja.
Hoe is die begeleiding? Wat doen zij daar?
Zij zijn 24 uur zeg maar, op de locatie aanwezig om jongeren te helpen. Ze moeten natuurlijk leren met geld om te gaan. Ze moeten hun huishouden zelf kunnen runnen. Ze moeten leren koken. Nou, ze moeten naar school, ze moeten begeleid worden in alle papieren die erop afkomen. Er komt echt wel heel wat bij kijken. Ze moeten verzekeringen, ze moeten met zoveel dingen om kunnen gaan. Ja, eigenlijk vervangen zij de rol die normaal ouders bij hun kinderen naar zelfstandigheidstraining toebrengen. Maar er is wel 24 uur iemand.
Hoe wordt dat gefinancierd?
Dat wordt vanuit het Rijk gefinancierd. Die krijgen, dat wordt allemaal van daaruit betaald.
Wat goed eigenlijk. Dit vind ik echt toch wel een hele intensieve.
En zijn er in de hoofd nog meer van dit soort voorbeelden, los van Diepenheim, waar dit zo georganiseerd is?
Nee, voor jongeren niet. Het is natuurlijk wel met statushouders doen wij dat ook. Hè. Die krijgen ook een hele inburgeringstraject, zeggen we al. En dit begint dan alleen al in de groepsgrootte.
Ja.
Ja. Nee, want het is best wel, wij waren ook de eerste locatie in de hele regio die minderjarige statushouders opvangt. Dus ja, daar waren ze ook heel erg blij mee dat we dat gedaan hebben. Omdat het ook wel vaak moeilijker is om ze daarna met hun 18e ergens te plekken.
Nou ja, precies.
En dat houdt wel tegen om daar een groep van 50 neer te zetten. Want waar moeten we die daarna laten?
Ja.
Je moet wel reëel blijven. Wat is behapbaar in jouw gemeente met jouw kernen?
Dit is op zich natuurlijk een hartstikke goed initiatief. Iets minder positief was het bericht wat laatst was het op RTV ook, heb ik het gelezen. Dat de Hof van Twente... eigenlijk van alle gemeenten hier het minst voldoet aan zijn taakstelling. Nou, nog geen 10% stond erin.
Ja, daar klopt dus helemaal niets van.
Nee.
En dat is heel vervelend. We hebben ook later nog een berekening gestuurd. Ik moet zeggen, de COA heeft hier heel positief op gereageerd. Heeft ook een mail gestuurd van, jullie zijn absoluut geen weigergemeente. Helemaal niet. Maar ja, goed, als een dat is persvrijheid om hun eigen berekening. Zij kijken naar de tweede helft van het jaar. We hebben natuurlijk in de eerste helft veel gerealiseerd. Er zitten er nu nog 21 in de pijplijn om geplaatst te worden.
Ja. Van de 35.
Ja, we hebben nog een gezin wat bijvoorbeeld in Markelo in het asielzoekerscentrum zat. Die wacht op een woning. Die komt in april vrij. Gelukkig hebben we die nu tijdelijk in een bungalow kunnen plaatsen.
Ja, want die zou eigenlijk al veel eerder geplaatst worden.
Ja, precies. En er zijn meer woningen, maar die moeten nog of geschikt gemaakt worden, verbouwd worden. Dan moeten er misschien wat slaapkamers op een zolder gerealiseerd. Dus er zitten er echt nog 22 en 21. Daarnaast doen wij heel veel aan Oekraïners. En aan, we hebben ook een groep asielzoekers. Wij werken daar in combinatie samen met Rijssen Holten. Dus wij zijn zeker geen weigergemeente. Dat is ook een nare term natuurlijk. Maar ja, goed, krijg dat maar weer eens rectificeerd.
Maar als ik u zo hoor, dan is er duidelijk, zeg maar, ook bij inwoners hoeveel er moet gebeuren om überhaupt een plaatsing, zeg maar, te realiseren. Nee, heeft het over verbouwen, over plekken zoeken, over kijken hoe het in de wijken speelt, hoe mensen goed kunnen ademen. Dat daar, zeg maar, de doorlooptijd, dat er niet, zeg maar, met je vingers knippen is. En oké, er staat een huis leeg, dus het is vakant, dus we gaan, we kunnen verder.
Precies, en dat is natuurlijk wel wat er een beetje heerst van, hè, van goh, hup, ze krijgen maar dit en het wordt allemaal geregeld. Mm-hmm. Dat is niet zo. We maken er ook wel echt de goede afwegingen in. En daarnaast moet het natuurlijk ook, wat ik al zeg, we hebben zelf ook ouderen en jongeren die een huis, die weten ook hoe moeilijk dat is. Dus ook voor deze doelgroep is het gewoon heel erg moeilijk. Mm-hmm. En we doen ons best. We vinden ook dat we daar sociaal gezien ook wel een opgave in hebben. Maar het moet wel ook passen in een wijk. Je kunt niet een wijk alleen maar helemaal volzetten met Oekraïners of met statushouders. Je wil ook een beetje evenwicht in de wijk houden. Ja. En in een kern. Maar er zit een heel team, hè, die daar aan het werk. Dat is echt heel veel. En heel veel vrijwilligers. Dus ik kan dat niet benadrukken van hoeveel mensen daar echt wel op een goede manier actief mee bezig zijn.
Maar ligt er dan ook een taak voor de gemeente om dat wat meer uit te dragen, hoe dat zo'n proces dan gaat? Of om mensen er mee te nemen wat er allemaal wel niet moet gebeuren om? Hè, om maar, zeg maar, dit soort berichten op, wij spreken op een Goors Nieuws of wat dan ook, wat tegen.
We zijn daarmee bezig. We zijn ook bezig met voorlichtingsfilmpjes, met wat meer artikelen te plaatsen. Ja. Maar het is wel, als je op een bijeenkomst komt en je vertelt ergens dat iets in een buurt komt, dan is het enige wat geldt, oh help, in mijn buurt. En dan is dat altijd lastig. Wij merken wel, als we dan vervolggesprekken hebben met die buurt, dat je juist hem dan dat soort dingen heel goed kunt uitleggen van, maar hoe doen we dat dan? En wat komt erbij kijken? Ja. En waarom doen we het zo? Waarom maken we deze afwegingen? Maar er wordt vaak eerst uit eerste emotie gereageerd. Hè? En mensen willen eigenlijk alleen maar horen van,
terwijl er in die pijn ook geen onvertogen woord is gevallen, geloof ik, over.
Jawel hoor. Er zijn bezwaren geweest.
Wat net vraag. Hoe hebben ze hierop gereageerd?
Ja. Daar zijn ook bezwaren geweest. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken gehad dat het op een verkeerde manier in de sollicitatieprocedure uitgezet was. Mm-hmm. Voor begeleiders. Terwijl er echt nog niks getekend was en toch niet helemaal zeker was. Dus dat is in de buurt terecht heel verkeerd gevallen. Mm-hmm. Kunnen wij niet meer wegpraten dat echt nog niks rond was op dat moment. En daar zijn wel bezwaren aan geweest.
En nu dan? Nu dat een jaar loopt?
Weet we nog niet. Dat kan nog weer bezwaren indienen. Ja, dat kan altijd. Ja. Kijk, wij kijken dan naar de veiligheid. We hebben geen klachten gehad. En we hadden heel duidelijk de afspraak van, in principe ga je naar de begeleider zelf toe als er wat is. Want ik bedoel, we hebben het wel over jongeren. Ik zal niet zeggen dat er nooit wat zal zijn. Want ik bedoel, het is een groep en het zijn jongeren. Maar bij onszelf als gemeente is nog nooit een melding geweest van, hey, nu moeten jullie contact opnemen. Nu moet er wat gebeuren.
U zei net, we hebben het over jongeren. We hebben het eigenlijk niet over de jongeren echt zelf gehad. Wat vinden zij ervan? Dat ze daar in dat huis, wat vinden ze van het huis? Wat vinden ze van Diepenheim?
De jongeren vinden het huis prima. Ze hebben het daar. Ja, dat is natuurlijk best wel een luxe. Als je uit een centrale opvang komt. Mm-hmm. Of luxe. Nou, het is gewoon op kamers wonen. Hè. Sommigen vonden het best lastig. Sommigen komen uit culturen dat in een dorp wonen. Dat is eigenlijk niet wat. Je moet eigenlijk in de stad is het. Een aantal kwamen echt uit Amsterdam, dus dat was wel schakelen. Maar ze hebben nu hun werk gevonden, ze hebben hun opleiding, ze gaan sporten. Dus ze hebben nu hun plek gevonden, ja. Maar denken wel over hun toekomst na, net als onze jongeren. Ja, het zijn gewoon jongeren die verder willen.
En nog één snelle doorkijk naar volgend jaar. Wat hoopt u te realiseren?
Ik hoop dat wij duidelijkheid kunnen geven dat er wat stabiliteit komt. Van waar gaan we mensen opvangen, waar kunnen we onze huisvesting goed regelen. En dan heb ik het niet alleen over de statushouders, maar ook over onze eigen jongeren en ouderen. Want het is bij elkaar een groep. Ik hoop dat we daar gewoon echt stappen in kunnen maken volgend jaar. Okay. En ik hoop op een stukje ook wel verdraagzaamheid. Want deze mensen, ik zeg het altijd maar weer, vluchten niet voor niks. En we hebben het ons altijd het vaandel hoog staan, ons naberschap. En ik hoop dat dat iets verder reikt. Op een beetje de kerstgedachte mee te geven dan alleen ons eigen. Maar dat het toch ook een plek is voor deze mensen.
En het zijn namelijk allemaal gewoon mensen.
Het zijn gewoon mensen. En die hebben gewoon ook echt heel wat meegemaakt. En bedenk maar eens, wanneer laat jij het hier zomaar achter je? Dan moet er echt wel wat aan de hand zijn.
Dankjewel.
De titel Hof Jazz & Co. dekt de gehele lading. Want elke vrijdagavond zitten de presentatoren vanaf 7 uur voor u klaar. Dan draaien zij hun keuze in Hof Jazz & Co.
Ja, van de kerstgedachte van mevrouw Rohaan gaan we naar de wintermarkt.
De Goorse wintermarkt, ja.
In Goor, ja. Want daar bij ons aangesloten is Nick Hiebrink, een van de organisatoren van de kerstmarkt in Goor. Of hoe moet ik zeggen, wintermarkt.
Het is de officieel de Goorse wintermarkt.
Goorse wintermarkt, ja.
Want... Overkoepelend voor de warenmarkt, kerstmarkt, de paardenmarkt in het centrum en de oldtimer show.
De vier markten in één.
Drie in één.
Ja. Ja. En wat vorig jaar eventjes uit mijn hoofd was eigenlijk zeg maar de eerste keer zeg maar van de wintermarkt als opvolger van de traditionele paardenmarkt.
Ja, klopt. Vorig jaar voor het eerst het nieuwe concept zeg maar zoals we bedacht hadden. Daarvoor hadden we coronajaar, dus dat allemaal niet gelukt. Was wat lastig.
Dus hadden jullie het eigenlijk allemaal al georganiseerd?
Hadden we een spik en span voor elkaar en konden gelijk opstarten. Ja, dus het draaiboek lag er al helemaal klaar vorig jaar. Maar ja, dan twee jaar geleden lag het helemaal klaar en vorig jaar dan loop je toch weer tegen dingen aan en we hebben werk ook nou samen met, vooral voor de paardenmarkt, met NVWA en de lokale
NVWA,
politie.
NVWA, wat
Voedsel- en Warenautoriteit, die zijn controlerend in deze. Die houden de aanvoer, afvoer in de gaten, wat er op de weg gebeurt hier naartoe. Lopen ook over de markt, maken hun rondje. En die hebben ons wat tips gegeven, aanbevelingen gedaan. En die gaan we dit jaar weer opvolgen.
Even misschien voor luisteraars die niet weten wat hiervoor was, die paardenmarkt. Kunnen misschien iets... klein historisch overzichtje geven van wat was de paardenmarkt?
Ja, nou heel officieel vanaf 1283 heeft Goor dan, ik zou niet meer teruggaan, maar vanaf 1283 heeft Goor de rechten gekregen van de destijds lokale bisschop om twee markten per jaar te mogen organiseren. Of dat destijds al een paardenmarkt was, dat ga je niet vanuit natuurlijk. Maar die markt is wel altijd blijven staan. Vroeger had je voorjaarsmarkt, najaarsmarkt. Nou, in de laatste... Nou, ik denk 10, 15 jaar hier op de Rechthof is die georganiseerd op het Grote Plein. Was die elke vrijdag, werd een beetje lege markt, echte handelarenmarkt zeg maar.
Was het toen vrijdag? Was het niet gewoon toen ook nog op de 15e december? Paardenmarkt in Goor is 15 december.
Dat was 15 december, laatste jaar hier op de Rechthof is die altijd op de vrijdag georganiseerd. Okay. Of op het plein hier in ieder geval. Vroeger had je hem in de straten nog, toen was het wel inderdaad op vaste datum. Nu hebben we gezegd derde zaterdag van december. Dus dat,
het was vroeger echt, ja, ik spreek natuurlijk uit mijn eigen herinnering.
Ja.
Maar dat was echt een activiteit hoor.
Ja.
Je had daar leefde je naartoe. Paardenmarkt,
ja, dat weet ik ook nog.
15e.
Ja.
En dan had je vrij van school.
Ja.
En dan ging je dan 's morgens met, ik weet alleen nog maar dat het sneeuw en koud was. Dat zal heus niet elke keer geweest zijn.
Ja.
Maar,
die markt liep gewoon ook een beetje leeg, zeg maar. Weinig scholier, mensen kregen niet meer vrij. Daardoor zijn we eigenlijk naar die zaterdag gegaan. Dus een dag dat iedereen vrij heeft. Of vrij, nou, iedereen wil ik niet zeggen. Maar dat iedereen vaak wel kan wachten, zeg maar, om zo'n markt te bezoeken. Dus je krijgt wat meer publiek. Mensen hebben ook gewoon tijd om naar zo'n markt toe te komen. Ook van ver, zeg maar, uit het hele land door. Ja, en daarmee willen we ook wat aan de kwaliteit en de aanvoer doen.
Ik weet nog van vorig jaar, interview, weet ik nog dat het heel spannend was hoe het zou gaan met gewoon reacties van mensen.
Ja, ja.
Paardenmarkt ligt gevoelig.
Ja, het ligt heel gevoelig, ja.
Hoe is dat gegaan? Hebben jullie daar veel reacties over gekregen?
Nee, ja, je hebt altijd wel mensen die daar heel kritisch over zijn. En dat mag natuurlijk ook. En wij denken daar ook echt heel erg in mee. Dat dierwelzijn, dat moet gewoon voorop staan. Dat is een ding, en dan moeten dingen ook echt anders. En daar mee lopen wij echt voorop. We krijgen complimenten ook van dierwelzijnsclubjes. Van toch wel goed, of dierwelzijnsorganisaties. Toch wel goed hoe jullie dat hier in Goor oppakken.
En waar krijg je dan complimenten over?
Nou, vooral de strenge toegangscontrole, het hermetisch dichtmaken van het marktterrein, zeg maar. Mensen kunnen nergens van buitenaf het terrein opkomen. Het is echt de onderdoorgang bij het gemeentehuis.
En misschien is het wel heel handig om het even heel mooi te vertellen, want dat hebben jullie prachtig geregeld.
Ja, het parkeren, dat vindt plaats op de Rechthof. Dat is helemaal ingericht voor het parkeren en laden en lossen van de paarden.
En dat gaat alleen over het parkeren van de paardenhandelaars.
Ja, en aanvoer en afvoer is dat voornamelijk... Nou, dan loop je richting het gemeentehuis. Er staat de eerste controle. Dan worden de paarden op chips gecontroleerd. Elk paard heeft op het moment een chip in zijn hals zitten. Dan kunnen we controleren op het paspoort van het dier. Als het allemaal correct is, dan mogen ze een kopietje laten zien van het aanvoerformulier. Dat heeft de handelaar van tevoren al helemaal ingevuld. Daar staan alle gegevens van de paard op. Maken wij een kopietje van. Mag die doorlopen naar de veearts. Die gaat controleren of het paard gezond is. En een afkeur kan zijn een snottera, een paard wat kreupel is, een paard met wonden, een paard wat te mager is, slechte conditie heeft. Die gaat linea recta weer terug. Dus, en dan maakt de betreffende veearts van de Goorse dierartspraktijk maakt er even een rapportje van. Die moet ook apart bewaard worden. Daar kan de NVWA weer naar vragen, zeg maar. Dus die kan via zo'n markt in de peiling krijgen van... dat zijn mensen die niet goed voor hun dieren zorgen. Of die dieren zijn niet goed in conditie naar zo'n markt toegebracht. Daar kunnen ze wat van vinden. En als dat oké is, dan mogen de paarden de markt op. En dan zijn ze vrij om te verhandelen. En dan is het klaar. En dan gaan ze de markt weer af. En dan heb je weer een registratie van wie neemt die paarden weer mee. En waar gaan ze naartoe. En dan is het klaar voor ons.
En u zegt dan, dan gaan ze handelen.
Ja.
En hoe is die handel hier?
In Goor, je zit dan wat later in het jaar, zeg maar. De tijden dat de prijzen het beste zijn, is vaak in het voorjaar. De jonge paarden worden 3 jaar oud, dan kunnen mee aan de slag. Dan kun je ze wel de markt maken, klaarmaken voor handel, verkoop. Dit is wel een late markt, dus de prijzen zijn vaak wat matig. Matiger dan op andere markten. Maar ook daar zijn weer mensen voor die denken van, hey, in Goor kunnen we misschien een leuke pony kopen. Of, ja.
Zit u zelf ook in de paardenhandel?
Oh ja. Ja.
Ja. Ik dacht in één keer. Dat ja. Enthousiasme, daar zit.
Ja, precies. Ja. We hebben thuis een managebedrijf. En je bent altijd op zoek naar nieuwe paarden en ponies.
Dus je staat naast die dierenarts in plaats van op de markt zelf.
Nou, het kan wel handig zijn als je soms in zo'n organisatie zit inderdaad. Ja. Ja. Maar ik spreek ook veel mensen. Het is ook een markt is ook een contact of een moment dat je weer contact hebt met andere mensen. En dan hoor je en dan zie je dingen. En dan denk je van, hé, dat kan wel interessant zijn. Ja, er gebeurt van alles.
Los van die paden.
Ja.
Wat is er nog meer te doen?
Nou, het Goors Centrum staat vanaf 9 uur staat de warenmarkt. Even kijken, hiervoor aan de tapperij totdat je het centrum uitrijdt. Het is helemaal vol met kraampjes.
Dus dat is allemaal gewoon in de grote straat?
Alles vindt plaats in de grote straat,
ja. Zijn dat lokale ondernemers? Of zijn dat...
Van alles. Zijn mensen die hebben zich opgegeven, die komen van buitenaf. Lokale ondernemers, die hebben allemaal een kraampje gekregen. René Kamphuis, die pakt dat op zich. Die regelt het allemaal, dat iedereen een mooie plek heeft, dat ze, mm-hmm. dat ze allemaal goed staan. En hebben we hier vooraan in het centrum, bij de Lidl, daarvoor, richting de zon. Staan allemaal de oldtimers en de oldtimer voertuigen.
Ja. En toch ook wel wat van die, zag ik tenminste op jullie site, trouwens even tussendoor, wat een ontzettend mooie site hebben jullie.
Ja, dat is...
Echt voor iedereen aanraden om te kijken, met een heel mooi filmpje over de paardenmarkt.
Ja. Ja, Mariette Eikelkamp, die is onze PR-vrouw en die pakt dat gruwelijk goed aan. Ze ja, heeft van de week ook een krant in de bus gehad. Het
ziet er heel mooi uit. Maar daar zag ik ook, behalve oldtimers, zag ik daar ook wel een beetje meer landbouwvoertuigen of zo?
Ja, maar het zijn ook oldtimers. Dus, en er staan wel moderne sportauto's. Dus ja, dus
het is natuurlijk
wel geld wat wil. Ja. Het zijn aparte voertuigen wat er mooi uitziet.
Ja.
Ja.
En qua bezoekersaantallen, waar hopen jullie op?
Ja, bezoeksaantal is moeilijk te zeggen. Je wil graag volle straat hebben. Gewoon dat je een mooi beeld hebt over de straten heen. Ik kan voor die paardenmarkt kan ik praten in aanvoer. We hadden vorig jaar aanvoer van 200. Ik verwacht dit jaar wel iets meer rond de 250. En dan dat is voor ons eigenlijk ook wel mooi. Mm-hmm. We kunnen nog een klein beetje uitbreiden nog in de Spoorstraat. Er is nog ruimte.
En is die warenmarkt hier in de Grote Straat, is die helemaal vol?
Er zijn nog een paar plekken vrij. Voor mij zijn nog iets van 10 of 15 kraampjes beschikbaar voor mensen. Die kunnen ook gewoon via de website www.goorsewintermarkt.nl kunnen ze zich nog opgeven. Als je leuke handel hebt, kerstbakjes, handel van de kerst. Ik ook sieraden, echt van alles. Er is plek voor. En
kunnen er ook verenigingen of zo die iets te melden hebben? Of die,
ja, verenigingen met een boodschap of die wat willen verkopen, die kunnen daar ook terecht. Daar hebben we gratis kraampjes voor beschikbaar. Mits je een vereniging bent, maar die moeten dat wel even aangeven van tevoren. En dan regelen wij dat ook allemaal voor hun. Ze moeten zelf hun producten verkopen, maar wij regelen de stand, zeg maar.
Hebt u zelf wel eens een paard gekocht op de paardenmarkt?
In Goa?
Ja?
Ja, zeker wel. Ja. Ja, gebeurt wel vaker, ja.
Ja, dat zal wel vaker gebeuren, anders was die markt er niet meer. Maar
nee,
ik bedoel maar zelf ook.
Nee, als het ons past en het ziet er goed uit, en dan proberen we dat wel eens, ja.
We gaan even naar de Goorenaar hier aan tafel. Ja. De heer Schepenman. Ben je wel eens op de paardenmarkt geweest?
Ja, zeker. Nooit een paard gekocht overigens. Ja. Dat niet. Ik heb er wel eens op gereden, maar daar houdt het wel zo'n beetje op.
En mevrouw Roaan?
Nee, ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Het was altijd op de vrijdag inderdaad.
Ja. Ja.
En dat kon er niet, want dan moest ik naar mijn werk. Dus, maar ik weet wel dat scholieren daar inderdaad vrij voor hadden. En
ja.
Dat dat echt altijd wel een happening was.
Ja. Ja. Ja, ik heb vroeger nog actie gevoerd, toen mochten we niet meer. Toen hebben we met de pony door de school heen gelopen. Door de Waardenborg was het destijds.
Ja, dat zijn acties.
Ja, maar of er veel hielp weet ik niet. Maar ik ben er over gepraat, dat is goed, hè?
Ja, het heeft in ieder geval niet echt geholpen.
Nee.
Het is niet...
Nee, maar hij is dan een vrijdag en we maken er een hele mooie dag van. Dat, we hebben nog een mooie kerststal erbij. Daar staan ze van het Kwettenest. Nee.
Kukelnest,
ja, ik heb een klein kwettenest.
Kukelnest. Technicus, die weet daar gelukkig alles van.
Die hebben daar de dieren staan, een leuk aangeklede kerststal. Dus ook super geregeld.
En voor degenen die dat krantje gemist hebben, want is die in de bus gegaan, huis aan huis?
Of die is in huis aan huis, hij zat midden in het Hofweekblad als bijlage.
Die krijg ik elke week, behalve deze week.
Oh, nou.
En ik kon hem niet vinden, dat was het enige minpuntje op de site. Ik denk, daar klik ik er even op, dan zie ik hem. Nee, helaas.
Bij William kun je nog ophalen van Williams Wijnhuis. René Kamphuis heeft ze in de winkel bij de Primera. Dus.
Wie zit er nog allemaal in het bestuur? Want ik hoor nou namen, dat zullen vast wel bestuursleden zijn van de organisatie Wintermarkt.
Ja, Sylvia Busker, die gaat over de oldtimers. Ik, Nikiet Brinkers en Marloes Haverman, die pakken de paardenmarkt op. Dan hebben we René Kamphuis, die doet de warenmarkt. Mariette Eikelkamp, die regelt de PR en alles eromheen. En dan hebben we Mirjam Slag, die doet de vrijwilligers. We hebben 50 vrijwilligers ook die bij het evenement betrokken zijn. En René heb ik genoemd. En Mariette voor de PR. Ja, dat hebben ze geloof ik.
En hoe wordt het gefinancierd? Want hier zijn toch heel wat kosten aan verbonden, ja. Denk ik zo.
Ja, nou, er zijn echt enorm, enorm veel sponsoren die...
Hoeveel gaat er om voor jullie als organisatie?
Een redelijk groot bedrag om alles te regelen.
Oké, okay,
ja.
Nou, laat
dus, het is vrij prijzig om zoiets te organiseren. Ook de kraampjes moet je huren, veiligheid.
En hoe komen jullie aan het geld daarvoor?
Voornamelijk van sponsoren, maar ook de gemeente Hof van Twente die heeft een bijdrage gedaan... voor corona nog. En dat bedrag staat. En daar kunnen we nog steeds goed mee uit de voeten.
Oh, dat is mooi. En ja. Sponsoren is ook makkelijk vinden? Makkelijk
ja,
vinden?
Er zijn echt mensen die zich... We pakken dat elk jaar aan om een beetje origineel te zijn. Leuk. Vorig jaar hadden we alle sponsoren een hoefwijzer gegeven. Met een leuk presentje erin, zeg maar, erbij. Dit jaar hebben we een leuk pakketje gemaakt. Zonder sponsoren wordt de soep knap dunner. Dat was onze slogan. En hebben we allemaal een leuk ettensoeppakketje bij de sponsoren langsgebracht.
Maar nou, en dan gaat iedere sponsor meteen overstappen. Dat gaat een procentje krijgen.
Nee, die zijn er echt heel enthousiast over. En we hebben nu alweer mensen die konden niet meer plaatsen. Ook, die waren te laat eigenlijk met Nim van Volt jaar weer mee. En normaal moet je echt heel hard op zoek naar sponsoren. Maar nu laat het bedrijfsleven echt zien van hier staan we wel achter en hier willen we weer meegaan. Dus dat is superleuk.
Nou, dat is toch wel een beetje zo dat goorse gevoel. Dit moet wel.
Het goorse gevoel, ja, precies.
Ja. Ja. Nou. Erg goed dat jullie het doen. Ja. Heel mooi dat die paardenmarkt blijven staan. Of niet, heet nou Wintermarkt, maar het is natuurlijk toch een deel paardenmarkt.
Ja, maar we moeten wel veel bezoekers hebben volgende week om het echt gezellig te maken. Er staat een leuke handel, mensen kom en heb een leuke gezellige dag.
Dit lijkt mij een mooie oproep.
Ja, mij ook.
Veel succes. Mm-hmm. En allen dank voor aanwezigheid hier in de studio. En Geert, hartelijk bedankt voor de techniek. Henk Boom voor zijn mooie column. En Mart voor de medepresentatie. Mijn naam is Riet ten Duis. Ik wens u allen een heel fijn weekend.
U luistert naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.